Daarna openen wij de schriften en lezen uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 53. Jesaja 53 is de schriftlezing.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die hij heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht heeft gedaan. Noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij lezen daarbij ook uit onze Heidelberger Catechismus, zondag 16. Ik lees u zondag 16. Straks zal in de prediking het gedeelte van zondag 16 centraal staan dat nog niet behandeld is van deze zondagsafdeling. Dat zijn vraag en antwoord 43 en 44, maar ik lees u de hele afdeling voor vanaf vers 40. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood zijn zoons. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vlezes in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover ons leerboek. Geliefde gemeente, als je een tweede keer kijkt, zie je vaak meer dan de eerste keer. Als je elkaar voor het eerst ontmoet, blijft er al een eerste indruk van die ander over. Maar bij een volgende ontmoeting en nog weer verder, wordt die eerste indruk steeds verder ingekleurd. En soms ook wel eens wat bijgesteld. Vanavond is het alsof de catechismus ons in het tweede deel van zondag 16 ons een nadere ontmoeting met de Heer Jezus Christus geeft. En dan niet alleen maar om het beeld van hem scherper en verder ingekleurd te krijgen en dat we nog wat dingen bijstellen die we over het hoofd hadden gezien. Maar het gaat om de ontmoeting tussen uw leven en zijn leven. Om ons leven meer ingekleurd en bijgesteld te krijgen, bekeerd. Want in de ontmoeting met Christus gebeurt het. Daar worden levens vernieuwd en zielen vertroost. Buiten hem nooit. Het thema is daarom, en dat is het thema van zondag 16, de vernedering van de middelaar. En we letten dan aan de hand van vraag en antwoord 43 en 44 op twee dingen van die ontmoeting. Zijn dood, mijn heiliging. Zijn verschrikking, mijn verzekering. Dus de vernedering van de middelaar, en als we daarop letten, nader hem ontmoeten, mag je in zijn dood de heiliging van de christen vinden. En als tweede in zijn verschrikking, de verzekering van een christen. Afgelopen keer in het eerste gedeelte van zondag 16 heeft het leerboek allereerst het eerste en het voornaamste voorop gezet. En dat laten zien dat Christus zich in de dood moest vernederen. Helemaal van kribbe naar kruis. Ja, zelfs tot in de dood, tot in het graf. Hij moest ook deze trap, deze trede van de vernedering gaan. Hij moest helemaal afdalen. Waarom? Jongens en meisjes, dat is omdat God eenmaal gezegd had, op de dag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. Tegen Adam en Eva. Toen ze zich van God hebben losgescheurd en ze niet letterlijk stierven, maar geestelijk stierven. En zo is geestelijk Adam, Eva en daarmee het hele menselijke geslacht geestelijk doodgevallen, gestorven. En zonder daar iets van af te doen, dat inderdaad de mens de dood moet sterven, gaat Christus op die plaats staan. Buigt hij zich op die plaats onder het oordeel van God, vernedert zich helemaal tot in de dood. Het is, jongens en meisjes, alsof de Heer Jezus aan het kruis amen heeft gezegd. Op al Gods oordelen. Alsof hij gezegd heeft, zo is het. Het is waar. Het is helemaal rechtvaardig dat u de mens veroordeelt. Hij boog het hoofd en stierf. Opdat wie vanmiddag zijn hoofd buigt, amen zegt op Gods recht dat mij veroordeelt. Amen zegt op Gods redder die hier naar voren treedt. Dat God dan amen zegt op de vrijspraak van zo'n veroordeelde. De vrijspraak van zo'n goddeloze. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Jongens en meisjes, Luther noemde dat de vrolijke ruil, de zalige ruil. Hij mijn dood, ik zijn leven. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En daarom zei de catechismus de vorige keer, is het sterven voor Gods kinderen ook zo anders geworden. Het is nog steeds erg. Maar de prikkel, de angel is eruit. De dood is wel de laatste vijand, en toch kun je zeggen, sterven is erven. Deel krijgen aan het eeuwige leven. Ontkomen aan de dood en de duivel. Nou, wie zo de lijdende borg ontmoet, in zijn vernedering mag ruilen. Alles van hem mag het jouwe worden. Als hij maar al je zonde, al je ongerechtigheid mag hebben. Genoeg om levenslang dankbaar voor te zijn. Voor die rechtvaardiging, die vrijspraak voor een goddeloze. En ook dat je het eeuwige leven mag ontvangen is ook meer dan genoeg om nu al vrolijk en verheugd over te zijn. En in de eeuwigheid van te zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Meer dan genoeg. Maar nou heeft de catechismus nog iets overgeslagen. Want als je eenmaal de Here mag leren kennen, eenmaal mag vluchten tot het bloed van het lam, straks in de eeuwigheid eeuwig bij hem mag zijn, wat zit daartussen? Wat zit ertussen dat je mag leren kennen en dat je hem in de eeuwigheid mag kennen van aangezicht tot aangezicht? Is daar niet ook iets voor? Nou, dat is een goede vraag. Dat vraagt de catechismus eigenlijk ook. Is er niet nog wat meer? Wat krijgen we nog meer voor nuttigheid? Welk effect, welke winst ligt er nog meer in het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat is nou trouwens gezonde honger. Als je niet denkt, nou zo is het, zo geloof ik het ook wel. Maar dat je merkt, maar wat kan ik nog meer van hem leren? Wat kan ik nog meer van hem zien? En hoe kan ik meer uit hem leren leven? Daarom nog eens zien, op die gang van zijn vernedering. Gekruisigd, gestorven en begraven. En dan bedient de catechismus zich van Bijbelse taal in antwoord 43. Omdat daar staat dat wij met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. Dat is de taal van Paulus. In veel van zijn brieven kom je tegen. Maar bijvoorbeeld in Romeinen 6 kom je ze allemaal tegen. Daar zegt hij, wij zijn dan met hem begraven. En wetende dat wij met hem gekruisigd zijn. En indien wij nu met Christus gestorven zijn, met hem, of op andere plekken in hem. Dat klinkt moeilijk, maar zelfs de kinderen kunnen het vanavond begrijpen. Want wat betekent dat, dat je het met hem hebt of dat je het in hem hebt? Nou, dan moet je eigenlijk denken aan een moeder die een kindje in haar buik draagt. Het kindje is in de moeder en gaat waar die moeder heen gaat, gaat het kindje automatisch mee. Als de moeder verhuist, verhuist het kindje in de buik mee. Wat er met de moeder gebeurt, gebeurt ook met het kindje. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt dat de gelovigen in Christus zijn. Dat betekent dat alles wat van Christus geldt, ook van die gelovigen geldt die in Christus is. Is hij gestorven? Dan ben ik gestorven. Is hij opgestaan? Dan is iedere ware gelovige met hem mee opgestaan. Dan kun je dus begrijpen dat toen Christus aan het kruis ging, op die hele weg van zijn lijden naar het kruis en van het kruis het graf in en het graf uit. Dat de Heer Jezus al de zijnen met zich meedroeg. Niet alsof ze letterlijk daarbij waren, want je was er niet bij. Maar wat de profeet Jesaja een keer zegt, dat ze in zijn beide handpalmen gegraveerd zijn. De namen staan in zijn handen. Zoals de hoge priester de namen van de stammen op zijn borst meedroeg toen hij het heiligdom inging. Alsof die stammen erbij waren. Zo is Christus zijn lijdensweg gegaan met al de zijnen aan zijn hart op zijn beide handpalmen gegraveerd. Zo nam hij ze mee. Toen hij aan het kruis genageld, toen hij de dood in ging, toen hij begraven werd, gingen ze allemaal mee. Dat betekent, Christus stierf voor de zonde. En dus is iedere gelovige die in Christus is, ook gestorven voor de zonde. Heeft Christus betaald, dan heeft een ieder die in Christus is, ook betaald. Niet zelf, maar hij. Wat van Christus geldt, geldt van wie in hem is. En dat betekent voor de praktijk van het geestelijke leven, dat niet alleen maar één keer is gebeurd, en dat maar voor één moment gold, maar dat voor elke dag geldt. Dat toen Christus stierf omdat Adam moest sterven, dat geldt vandaag ook. Dat Adam van binnen moet sterven. De catechismus noemt dat, net als de Bijbel, de oude mens. Onze oude Adamsnatuur. Het oude leven van de zondige aard, het vlees, noemt Paulus dat. Dat wat van binnen telkens weer begeert en verlangt naar de zonde. Wat de geest tegenstaat. Dat moet sterven. Want wanneer de geest het hart opent, komt er door zijn werk ook een nieuwe mens. En die nieuwe mens is het tegenovergestelde van de oude mens. De oude mens doet de zonde, denkt de zonde. Maar de nieuwe mens zoekt de Heer, zoekt Gods naam en Gods eer. De volgende zondagsafdeling zegt nog wat meer over die nieuwe mens. Maar als je alleen maar let op het lijden, sterven en begraven worden, dan zie je vooral op wat er met de oude mens gebeuren moet. Nou, en dat is duidelijk. De oude mens, Adam, moet sterven. Want alle opstand tegen God, alle zonde, alle hunkering naar het kwaad, alle ikgerichtheid in je leven, alles wat God niet bedoelt in ons hart en in ons leven, in je gedachten, in je woorden, in je daden, moet eraan en moet eruit. Dat moet dus sterven. Heiliging is daarom sterven. Want ook na ontvangen genade is dat oude, dat vlees, altijd nog levend en fris om te zondigen, om zichzelf te zoeken en om weg te gaan bij de Heer. Dat is ook trouwens de reden waarom Gods kinderen ook na ontvangen genade nog zo gemakkelijk in duisternis komen. Ze hoeven daar eigenlijk niet eens heel veel moeite voor te doen. Ze hoeven alleen maar hun eigen vlees te volgen en ze komen in het donker. Ik moet denken aan een zendeling die een man tot geloof had zien komen. En die man, toen hij ervan hoorde, hij had er nog nooit van gehoord. En nou had hij gehoord van Christus, die voor hem ook de zonde wilde betalen. En die man, die kon het niet op in zijn leven. Dat deze Heer Jezus dat voor hem had willen doen. Zo vuil als hij was van de zonde. En zo goed als Christus voor hem wilde zijn. Kreeg het gewoon niet rond. Maar hij had zich voorgenomen om nooit meer te zondigen. En een week later kwam hij terug bij die zendeling. En hij zei, volgens mij klopt het niet bij mij. Ik denk dat ik me vergist heb. want ik heb nog zoveel last van mijn oude mens. Hij durfde het niet, haast niet te zeggen, maar hij zei het toch, maar het lijkt wel haast alsof het dat oude alleen nog maar sterker is geworden. Alsof het eigenlijk erger is geworden met mij. Toen die zendeling doorvroeg en begreep wat er aan de hand was, toen zei die: je zou geen last hebben van je oude mens als er door genade geen nieuwe mens was gekomen. En dat is waar. Daar waar de geest inbreekt, hart opent, gaat vernieuwen, daar springt de duivel ook bovenop. En daarom is dat toch goed om te noemen, omdat onbewust dat in onze hoofden zo gemakkelijk blijft hangen. Dat als je nou echt bekeerd was, dan zou je toch nooit meer, en vul maar in, en dan zou je toch nooit meer deze gedachten in je hart hebben. En dan zou je toch dit niet meer gedaan hebben en zus niet meer. Maar bekering is nooit eenmalig. Het begint wel een keer, maar het houdt tot je dood nooit meer op. Zelfs als je Psalm 119 helemaal kunt zingen, kom je aan het eind de dichter nog tegen die vraagt: Heere, ik ben als een schaap weer verdwaald. Zoek uw knecht. Dagelijkse bekering gaat een leven lang door. En die bestaat in het afsterven van de oude mens. Er zit ook die andere kant, het opstaan van de nieuwe mens. Maar het blijft. Luther, het is net reformatiedag geweest, begon met stelling 1 van de 95 stellingen door te zeggen: toen de Heer Jezus Christus zei bekeer u, wilde hij dat het hele leven van de gelovigen een voortdurende bekering zou zijn. Bent u een beetje reformatorisch, een beetje Luthers? Van de dagelijkse strijd tegen de zonde, de dagelijkse bekering tot de Heer. Want het is een grote leugen van de duivel dat bekering als een moment is die als een grote klap is, waardoor je van een grote zondaar opeens de grootste heilige wordt. En dat je dan als een soort engel wordt die nooit meer zonde doet en ver boven alle andere mensen verheven is. En dat zorgt voor twee ontsporingen. Dat en degene die door genade tot God bekeerd zijn, denken dat ze heel wat zijn. En dat mensen die denken, het kan bij mij nooit wat zijn, want dan moest ik eerst wel zus en zo zijn. Daarom wijst de catechismus naar de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. En niet naar de ontmoeting van onze denkbeelden. Om te zien op de vernedering, op de dood, op het graf, het kruis van Christus. Want rechtvaardig voor God zal nooit betekenen dat je in dit leven meteen en volmaakt heilig bent. Wij zijn in onszelf dood in onze zonden en misdaden. En wij moeten vrijgesproken worden door genade. En heilig leven is dan niet een soort verheven zijn boven de zonde. Maar zoals je bij de rechtvaardiging met je zonde voor de dag kwam bij Christus. Toen hij zei, als het ware ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar begint ook de heiliging. Dat je uit jezelf niks hebt. Maar dat je oude mens, dat die zonde, dat begeren naar de zonde, dat die zwakheid en dat die traagheid en die blindheid van je leven, dat je daarmee leert om die naar het graf te gaan dragen. De oude mens moet sterven, want die heeft geen recht meer in je leven. En dat betekent dan dat je mag zeggen, ik ben in Christus. Ben ik al gekruisigd? Ben ik al rechtvaardig voor God? Ben ik al dood en begraven voor de zonde? En ik moet het ook dagelijks worden. Ik word dagelijks begraven. Ik moet dagelijks naar Christus kruis. Hoe dan? Hoe werkt dat dan in de praktijk van het geestelijke leven? is me eigenlijk opgevallen bij de voorbereiding hoeveel onze belijdenisgeschriften daar eigenlijk al niet over zeggen, ook over de praktijk. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt bijvoorbeeld niet dat er geen grote zwakheid is in het leven van een christen. Maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven en vertelt er ook bij hoe nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, in de welke zij de vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Eenvoudiger gezegd, zij strijden er tegen door te vluchten naar het lijden en sterven van Christus. Wil je oude mens sterven, dan moet je veel vluchten, veel gebruik maken van dat meer van het kruis van Christus. En dat begint al bij verdriet over de zonde, waardoor je gaat vluchten naar Christus. Dat er een gebed in je leven komt dat alleen maar verdiept en versterkt wordt. Heere, heilig uw naam ook in mijn leven en vergeef daarom onze schuld. Dat je minder zonde gaat doen, maar grote zonde gaat worden. Omdat je steeds meer en meer de zondigheid en de afstotelijkheid van de zonde gaat zien. Dat je meer Christus nodig gaat hebben en meer van zijn verdiensten wil leven. Heiliging zonder Christus bestaat niet. En heiliging zonder vergeving kan niet. En hier wil de geest dan ook de kracht van Christus lijden gebruiken. Want hoe zou je dan de zonde nalaten en de gerechtigheid doen? Ook daarvoor is dus juist het bloed, de dood en het lijden van de gehoorzaamheid van Christus het antwoord. Het is de bron voor een nieuw leven. Want leef ik van zijn bloed dat mij kocht. Dat leert de zonde pas ontvluchten. Als ik zie welke prijs hij heeft neergelegd. Om mij van deze en deze en deze zonde. En mijn zondige natuur te verlossen. Zal ik die zondes dan aan de hand houden? Als het hem zichzelf gekost heeft? Wie van bloed leeft, zondigt nooit meer goedkoop. Dus de glans van de zonde gaat er ook af. Wat eerst lekker leek en waar je op toe hapte en waarvan de duivel zegt, deze moet je hebben. Alleen deze. En hoe langer je ernaar keek, hoe aantrekkelijker het werd. Inmiddels weet je het, waarschijnlijk door schade en schande, toch? Dat al die glanzende vruchten van de zonde, een hap ervan, en het levert alleen maar bitterheid op. Want de zonde belooft alles, maar levert niets. En sla ik mijn ogen op de lijdende borg. Kruipt hij door het stof van Gethsemane, een worm, geen man. Moet hij door het stof, omdat ik zo aards ben. Dan moest hij aan het kruis, genageld om mijn zonde. Daar walg ik pas van mijn zonde. Daar krijg ik pas een afkeer van alles wat een nagel aan zijn kruis werd. Van al mijn gedachten. Van al mijn neigingen. En daar schittert hij ook in zijn gehoorzaamheid en in zijn trouw en in zijn liefde. Dat hij in alles de wil van zijn vader deed. En nergens op toegehaald heeft, nog niet in de minste neiging van zijn hart. Daar wens ik zijn weg te gaan. Die alle gerechtigheid volbracht. Heere, laat me achter u komen. Navolger van Christus zijn. Dat ik hem mag kennen, zegt Paulus. De kracht van zijn opstanding, ook dat. Maar hij zegt erbij, in de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is ook dit. dat je aan zijn dood gelijkvormig wordt. Dat je van hem leert sterven aan de zonde. En jongens en meisjes, je kunt het hier wel aan onthouden, dat alles wat niet past bij de Heer Jezus, dat dat uit je leven gaat. Sommige dingen zijn heel eenvoudig. Dat als je eerst vuile taal gebruikt, wat niet past bij de Heer Jezus, dat je dat niet meer doet. Maar die vuile dingen denken, dat is al veel moeilijker. En de vuilheid van je hart is nog moeilijker. Daarom heeft een christen altijd weer de Heer Jezus nodig. Dat je al die dingen steeds meer leert afzweren. Afleggen. Afleren. En niet alleen dus je daden, maar ook je gedachten. En niet alleen je gedachten, maar ook je binnenkant. Je vlees laten kruisigen en je hoort al, dat doet zeer. Pijnlijk. En je gaat je ook steeds meer schamen. Maar je komt maar op één plek. Bij het kruis en het graf van Christus. Op dat zegt antwoord 43, die kwade lusten niet meer in ons regeren. Alsof die koning zijn die de bevelen mogen uitdelen. Die behoren niet meer op de troon. Die mogen niet meer in de controlekamer zitten. Heiliging is strijd en is sterven. Is als uw oog u verleidt tot zonde, ruk hem uit. Soms is dat maar één druk op de knop. Om hem uit te doen. En als je hand je tot zonde verleidt, hou hem af. Sterven. Dat is stoppen met eigenlijk. En daarom, u krijgt geen lijst vanavond. Je krijgt geen lijstje mee wat je nou allemaal precies moet doen. Want als je overal een vinkje achter kon zetten, was je waarschijnlijk nog niet eens begonnen. Omdat de Heer je hart zoekt. Daarom vraagt Hij dat je de zonde gaat haten vanuit je hart. En gaat vlieden, gaat ontvluchten, zoals Jozef die maar niet zei, toen die vrouw van Potifar hem wilde verleiden, nou dat kan ik maar beter niet doen. Wat zei die? Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Zou ik de deur naar de zonde, die binnengaan en de deur naar God dicht doen? Kijk, wie maar zijn ogen op de Here geslagen houdt. En nog meer in het bijzonder geslagen houdt op de Heer Jezus Christus. En bedenkt dat hij zondigt tegen hem. Gaat veel eerder die zonde begraven in plaats van Christus in je leven begraven. Want heeft Jezus deze vernederende gang gemaakt. Opdat wij één keer vrijgesproken konden worden met, en dan de zonde aan de hand konden houden. Wel nee, om daaraan te sterven. Er is niemand die hier in zijn leven de zonde aan de hand kan houden en zich kan verbeelden dat als hij de hemel binnenkomt, dat hij daar de zonde kan voortzetten. Wat je daar niet kan doen, kun je hier in je leven niet aan de hand houden. En andersom is het dus ook dat je in positieve zin je leven helemaal aan de Heere mag toewijden. Als een levend dankoffer mag opofferen. Dat je je leven zo mag gebruiken. Dat je het als het ware aan de Here overgeeft. Daarover zegt de volgende zondag nog meer. We komen bij de tweede gedachte. Want de vernedering van de middelaar is niet alleen maar de kracht voor het heilige leven. En dan in het bijzonder het sterven aan de zonde. Maar is voor hem ook een verschrikking geweest die voor ons als verzekering wil dienen. Zijn verschrikking tot verzekering, dat was het tweede. En dan gaat het met name om vraag en antwoord 44. Dat Christus is neergedaald in de hel, nedergedaald ter helle. Wat betekent dat? Het is wel eens opgevat alsof dat betekent dat de Heer Jezus, toen hij gestorven was en begraven was, daarna ook nog afgedaald was, echt naar de hel. Om daar nog dieper te lijden, zoals sommigen denken. Of wat anderen weer denken om daar in de hel een soort triomftocht te houden. Maar op die manier spreekt de Bijbel er niet over. En ook onze 12 artikelen bedoelen dat niet. De 12 artikelen zetten het op deze volgorde met de nederdaling ter helle als laatste. Niet omdat dat als laatste gebeurd is, maar omdat het het diepste is. Jongens en meisjes, jullie weten wel, het zijn de trappen van de vernedering. Hè? Als een trap waar je steeds lager en lager gaat. Dit is de laagste. De nederdaling ter helle. Dat was niet toen de Heer Jezus in het graf lag. Dat was toen het op klaarlichte dag plotseling aardedonker werd. Toen Christus aan het kruis hing. Toen het midden op de dag nacht werd en hij uitriep naar de hemel: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De nederdaling ter helle, dat is toen Christus van zijn Vader verlaten werd. Toen er geen Vader voor hem was. Toen hij alleen nog maar kon roepen: niet meer mijn Vader, maar mijn God. Daar is de diepste diepte. Waar je huiverend en voorzichtig op je woorden past. Want wie zal dat verstaan? Daarom noemen we dit de nederdaling ter helle. Niet omdat de Heer Jezus lichamelijk echt in de hel is geweest, maar omdat datgene wat de hel tot hel maakt, door Christus doorleden is aan het kruis. Want bij de hel denken wij aan een donkere plek van vuur en zwavel, van geween en knersing der tanden. En dat is waar. Maar de hel van de hel is de absolute godsverlatenheid. De volstrekte eenzaamheid van geen mens en geen God meer te hebben. Misschien herkent iemand dat wel. Iets daarvan. Dat je lichamelijk pijn kunt lijden. Maar dat als je eenzaam bent, de pijn van je lichaam veel minder erg is dan de pijn van de eenzaamheid. Het is aangrijpend, maar het is wel waar. Een babytje dat wel zijn voedsel en zijn drinken krijgt, maar geen aandacht, sterft. Geen leven als er eenzaamheid is. De hel heet daarom de eeuwige dood. Absoluut naar lichaam en ziel van God gescheiden zijn. De diepte van die woorden: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zie je aan het kruis. De drievoudige dood. De lichamelijke, geestelijke en de eeuwige dood. De schrift spreekt daar terughoudend en met huiver over. Met grote bewogenheid. Maar zwijgen kan niet. Want juist Hij die weet wat het is, Jezus Christus, spreekt er het meest en het indringendst over. Eerlijk, bewogen om je ziel van het eeuwig verderf af te manen en tot hem te lokken. En nee, dat is niet goedkoop. Het zijn geen middeleeuwse dreigementen waarmee vroege kinderen bang gemaakt werden. Christus heeft het zelf ondergaan. Waarover hij sprak, dieper, ontstellender dan ooit een mensenkind op aarde heeft meegemaakt. Als wij zeggen: maar dit is een hel waar ik doorheen ga. Zo mag het beleefd zijn dan. Christus weet wat de helse aanvechting en pijn is. Omdat in de nacht aan het kruis de hel onder hem zich opende. Toen alle legioenen uit de hel op hem zijn aangestormd. Daar leed hij een onuitsprekelijke benauwdheid, een smarte, een verschrikking, een helse kwelling. Maar het ergste is wat daarbij hoort. Namelijk het omgekeerde. Dat de hemel zich boven hem sloot. Dat de Vader zijn lichtend aangezicht van hem afkeerde. En alleen in toorn op hem neerzag. Toen al Gods baren en al Gods golven over hem zijn geslagen. Wat Jesaja zegt, die verbijsterende woorden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Nee, niet behagen in de zin van plezier. Maar behagen in de betekenis van welbehagen. Het was de raad en het plan van God. Het behaagde de Vader om zondaren te redden en daarom zijn Zoon te verbrijzelen om onze zonden. Zo hoog neemt God de Vader de zonde in jou en mijn leven op. Dan zeg je niet zomaar, het moet allemaal niet te veel over de zonde gaan. Kan er niet nog een beetje wat anders? Want dan doe je af aan wat Christus doorleden heeft en heeft willen doorleiden om de zaligmaker van zondaren te kunnen zijn. Pas op dat je je niet afkeert van de weg die de Vader en de Zoon wilden gaan. En ik vrees dat wie geneigd is om zo over de zonde te spreken, nog niet weet wat het is om zondaar voor God te zijn. Want de nederdaling van Christus ter helle laat zien wie wij zijn. Grote woorden, zware woorden, maar waar. Doem waardig. De verdoemenis waardig. Hel waardig. Aan de andere kant moet dit ons ook bevrijden van allerlei andere dooddoeners. Dan zeg je niet zo goedkoop meer, we zijn allemaal zondaren. En dan zeg je ook niet zo gauw dat je er wel voor bent als de zonde en de dood maar goed uitgetekend wordt. Als dat maar veel genoemd wordt, is, zal het wel goed zijn. Want heb jij de afschuwelijkheid van de zonde in de ogen van God gezien in je eigen leven? Heb je de hel die voor Christus was, iets daarvoor gebeefd? Wat dan wel? Dit, dat de zonde de breuk met God is. Dat mijn zonde de breuk met God is. En dat Christus daar in die breuk wilde hangen. In mijn breuk. En dan wel zo, terwijl het daar het verschrikkelijkste is wat je kunt zien, ook het zoetste gevonden kan worden. Dat als hij daar hangt, dat geen van Gods kinderen ooit meer daar komt te hangen. Daarom zegt antwoord 44, en dat moet je maar horen als uit stille aanbidding. Als hij daar hangt in de helse verschrikking. Ik in mijn hoogste aanvechting. In mijn verschrikking. In waarvan ik geneigd ben. Maar nou ga ik door een hel. Dat ik in mijn hoogste aanvechting en nood. Daar in Christus zeker mag zijn. En mij niet maar een beetje, maar ganselijk mag laten vertroosten. Dat mijn Heer Jezus Christus mij van die helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zit er hier misschien vanavond iemand die een moeilijke weg gaat in zijn leven? Zit er vanavond iemand die zegt, maar hier weet ik toch iets van, dat de Heer zijn aangezicht in je leven verbergt? Dat kan. Als er grote zonden zijn gekomen in het leven, zoals bij David of bij Petrus. Dan kan het zijn dat de Heer zijn aangezicht een tijd lang verbergt. Dat is meestal de reden. Het kan ook een beproeving zijn van de Heer. Om te zien wat er bij ons in ons hart leeft. Om ons te verootmoedigen en te heiligen. Die verberging van Gods aangezicht. Dat is bitterder dan de dood. Hem te zien is toch je leven. Hem te mogen kennen door Christus is toch alles. En als het zicht daarop ontbreekt, dat is toch de grootste nood in je leven dan. Wat dan? De toevlucht nemen tot het lijden, de dood, de begrafenis. En in het bijzonder de nederdaling ter helle van Christus. Om het daar te zien. Heer, u zou mij geen onrecht doen. Als u uw aangezicht van mij afgekeerd blijft houden. En toch een pleitgrond hebben bij de Heer. Als hij daar hangt. En het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is het antwoord. Voor aangevochten zielen. Voor bestreden zielen. Waar de duivel het je zo benauwd kan maken. Dat je denkt, er is geen heil bij God voor mij. Maar je komt bij het kruis. Om daar te zien. Waar God zijn aangezicht afkeert van Christus. Keert hij toe. Naar iedere zondaar. Die tot deze Christus komt vluchten. Zodat je het mag weten, ook al ga je door een dal vol schaduwen van de dood, uw stok en uw staf, uw Christus, vertroostte mij. Want de Heer is mijn herder. Daar is het zien, de aanschouwing van het verzoende aangezicht van God. Juist in de donkerheid, zoeter dan het leven. Zo staat het leven van een christen in totaal ander perspectief. Als ik in hem ben, ben ik al vrijgesproken, omdat ik al betaald heb. Ik niet, maar hij voor mij en ik in hem. Ik ben al gestorven voor de zonde en aan de zonde en daarom moet ik dagelijks sterven. En het diepste punt, daar is hij geweest. Om mijn breuk met God te helen. En mijn diepste nood in dit leven, daar is hij geweest. Om in die kronkelweg van mijn leven, om die diepe aanvechting en nood, nog rijker en nog zoeter te verzekeren. Ik ben uw heil alleen. Kijk, omringd door de duivel, de wereld van buiten en van binnen in je eigen hart, ook nog een keer je verdorven vlees, misschien neergedrukt door tegenslagen, misschien dwalend door wegen die je niet doorgronden kunt, misschien geplaatst voor raadsels in je leven, maar dit weet ik. Hij daarheen. Dat zijn hel mijn heil werd. Dat zijn dood mijn leven is. Dat ik eeuwig van hem ben. En hij eeuwig van mij. Dat mijn liefste mijn is. En ik ben zijn. Omdat het de Heere behaagde hem te verbrijzelen. Dat is hetzelfde als dat hij zou zeggen. Omdat het de Heere behaagde zelfs mij te verlossen. Dat dient de geest telkens weer toe in dat bange hart. Daarom bidt de strijdende kerk die in eigen kracht ondergaat, tegen de boze machten verloren ligt. Heere, twist gij met mijn twisters en neem mijn hele zaak voor uw rekening. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg het uit de nacht van Golgotha. Ik ben uw heil alleen. Amen.